Welkom bij aflevering 24 van de Shaping Digital podcast. Onze maandelijkse podcast waar we in gesprek gaan met experts die ons meer kunnen vertellen over hoe technologie, de wereld en ons leven verandert. Mijn naam is Wessel Extrakaten en het komende half uur ga ik samen met mijn collega Jeroen Rijken in gesprek met Matthijs Wardenier over een veel gehoord thema, namelijk agile werken. Matthijs heeft jarenlang ervaring als Scrum Master en agile coach bij onder meer Adidas, KLM, IAB en Transavia. Matthijs, welkom in deze extra bijzondere aflevering. We zitten op afstand en het publiek kan ook nog eens live meekijken. Dus we streamen onze Google Hangout via YouTube. Voor de mensen die meekijken, ook voor jullie welkom. Mochten jullie vragen hebben, stel ze dan even in de chat. Dan proberen wij ze mee te nemen in het gesprek. Komen we tijdens het gesprek niet aan toe, dan nemen we het einde nog even de tijd om ze te beantwoorden. We hebben maar ongeveer 30 minuten de tijd, dus laten we gelijk beginnen. Matthijs, kun je ons voor altijd en eens verlossen van wat agile werken nou precies is en hoe iedere organisatie nou precies profijt uit agile werken kan halen?
Yes, goedemorgen mannen. Dat is de allergrootste vraag, hè? En er lopen een heleboel agile coaches rond om die vraag te beantwoorden. Mijn definitie van agile werken is eigenlijk dat het een effectieve manier is van complexe problemen oplossen door gebruik te maken van voortschrijdend inzicht. En waarbij we dus eigenlijk niet vooraf heel veel denkwerk gaan doen, maar juist kijken, zeg maar, wat komt er op ons af? En op die manier problemen op te lossen zodra we ze tegenkomen. En dat is niet alleen in software, maar vaak ook buiten het software domein. Daar kan ik misschien later nog wat voorbeelden van geven. Wat zijn eigenlijk de voordelen, waarom zou je het moeten willen doen? Omdat je geen onnodig werk doet, ben je effectiever. Kun je sneller naar de markt gaan met producten. En komt een ambulance langs, sorry. En bouw je eigenlijk alleen maar wat er nodig is aan software. Dus je bent eigenlijk gewoon veel effectiever bezig van A naar B te komen in een project.
Ja, dus je zorgt er eigenlijk dus voor dat dat het efficiënt gewerkt wordt, zeg je. Maar het lijkt me dan ook weer lastig, want zeg maar, je hebt heel veel organisaties die natuurlijk hele grote en mooie plannen hebben over hoe ze de komende tijd te werk gaan. Ik kan me voorstellen dat mensen er ook wel een bepaalde houvast aan hebben, dat ze ergens naartoe kunnen werken. Van, hey, ik weet nu dat we dit plan uit gaan werken en ik weet waar het uiteindelijk toe, denk ongeveer te weten waar het uiteindelijk toe gaat leiden. Lijkt me, kan het voor sommige mensen ook best lastig zijn dat ze daar geen houvast over hebben. Hoe ervaar je dat?
Ja, klopt. Nou, een van de agile waarden is responding to change over following a plan. En dat wil zeggen, we gaan om met veranderingen en we gaan niet per se altijd een plan volgen. Dat betekent niet dat er geen plan is. Uiteraard moet je doelen hebben. Alleen die doelen moeten zo gesteld worden binnen organisaties dat de medewerkers zelf de autonomie hebben om erheen te navigeren. Dus we zeggen niet van bouw dit e-commerce platform met deze technologie om deze producten te verkopen met deze payment methods. Maar we zeggen, we willen via e-commerce willen we per jaar x aantal euro's aan omzet genereren. En dan gaat het team zelf bepalen hoe ze daar komen. En kunnen ze ook zeggen van, nou, wat zijn de meest efficiënte manieren om tot dat doel te komen. Zonder dat je bijvoorbeeld een top-down mandaat krijgt van, ga dit op deze manier doen. Dus je houdt juist veel meer vrijheid over, maar je hebt wel Een stip aan de horizon die natuurlijk altijd nodig is vanuit strategisch perspectief.
En als je dan zegt van je houdt meer vrijheid, dan bedoel je meer vrijheid voor de professionals in het team, denk ik.
Ja, precies. Dus je ziet dat Scrum en Agile, zeg maar, allebei gericht zijn op de autonomie zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Dus eigenlijk hangt vanaf welke methode je gebruikt. Maar in principe is het in de kern de bedoeling dat de teamleden samen bepalen hoe ze de doelen van de organisatie gaan bereiken. En daar heb je niet, zeg maar, 5 managementlagen voor nodig om dat te besturen. Dat is ook een beetje een utopie. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, zo zijn bedrijven nou eenmaal opgezet tegenwoordig. En om dan agile daarin te brengen. Meestal gaan we niet alle managers in één keer ontslaan. Dus je ziet vaak een hybride vorm ontstaan.
En hoe ziet zo'n hybride vorm er dan uit? Wel een aantal managementlagen, maar geen 5.
Nou ja, je ziet dat vaak dat er nog wel, zeg maar, de toplagen intact blijven. En dan zie je dat zeg maar, meer op het operationele niveau wordt dan een product owner, zeg maar, wat voorheen dan een projectmanager was aangewezen. Er wordt een Scrum Master gekozen. Iemand die vroeger misschien HR deed of een andere technische rol vervulde. Maar die wel de people skills heeft, zullen we maar zeggen, om het proces in goede banen te leiden. En dan een aantal developers, ontwikkelaars die de techniek beheersen. En daarboven rapporteert bijvoorbeeld de product owner nog aan een middelmanager en de middelmanager aan het MT, aan de board, zeg maar. En dat zie je vaak nog wel ontstaan. En wat ik daar een beetje schets is ook wel wat je bijvoorbeeld ziet in het Scaling Agile Framework. Ook wel SAFe genoemd. Dat maakt het eigenlijk makkelijk, en er zijn voor- en nadelen, om als bedrijf je huidige setup eigenlijk om te zetten naar een agile variant. En daar is ook veel kritiek op, maar het is wel een goede manier om een traditionele organisatie agile te laten werken.
Want je noemt een framework, en hoe ziet dat framework er precies uit?
Je hebt dus meerdere frameworks, dus laten we even bij de basis beginnen. Kijk, als jij Scrum doet en je wil een hele simpele website bouwen, dan heb je, en laat me even uitleggen dat Scrum is een framework binnen Agile. Hè? Dus even om het helemaal voor eens en voor altijd duidelijk te maken. Agile is de paraplu, is de verzamelterm voor alle methodieken die dus helpen om op die manier te werken, zoals Scrum, Kanban, maar ook de scaling frameworks, om uiteindelijk met meer dan één team succesvol te kunnen zijn. Daar heb je dan SAFe, die ik net noemde, Spotify, Less, maar ook Lean hebben jullie vast wel van gehoord. Daar ben ik zelf niet echt expert in, maar dat zijn allemaal eigenlijk kaders met bijbehorende regels die je in staat stellen met voortschrijdend inzicht je projecten te draaien en je organisatie flexibel te houden. Om uiteindelijk met veranderende omstandigheden om te gaan. Dat is eigenlijk waar het hele Agile om gaat. Is als ik heel lang bezig ben een plan te maken, heel lang bezig ben om het plan uit te voeren en daarna testen en daarna naar de markt te brengen, dan is daar geen ruimte tussen om uiteindelijk om te gaan met het feit dat mijn concurrent hetzelfde product is aan gaan bieden, of dat de markt in één keer is ingestort voor een bepaald product. Dus die omstandigheden, daar moet je als bedrijf mee om willen gaan. En daar moet je flexibel voor zijn, wendbaar voor zijn. Dat is de Nederlandse vertaling van Agile. En daarvoor heb je dus verschillende manieren. En het is meer aan je bedrijf welke manier je kiest.
Maar moet je een manier kiezen? Sorry dat ik je onderbreek, maar moet je een manier kiezen om agile te werken? Is het niet zo dat organisaties eigenlijk altijd al redelijk wendbaar zijn en inspelen op veranderingen die plaatsvinden om hun heen? En nu wordt daar het label agile aangeplakt en ga je volgens een bepaalde methodiek werken. Maar hebben die methodiek daadwerkelijk nodig om agile te zijn?
Niet per se. Mijn filosofie is, je zou beter een agile mindset kunnen hebben, en daarmee moet je dus de waarden die agile voorschrijft, dus waar ik net een van noemde, doorleven. Als je dat doet en je hebt een hele eigen manier van dat doen, maar wel die waarden in je dagelijkse praktijk, zeg maar, in je dagelijkse werk en voor je hele organisatie doorvoeren, dan ben je al agile, zeg maar. Dus dan hoef je niet per se de regels te volgen. Ik heb dat liever dan het omgekeerde.
Ja.
Tegenovergestelde is, we doen allemaal sprints en stickies op de muur en van alles. Maar eigenlijk zit in iedereen's kopie is het allemaal nog van, maar eens even het plan goed uitwerken en dan pas uitvoeren en niet gewoon gaan en kijken wat de werkelijkheid presenteert aan uitdagingen.
Dus eigenlijk is het meer een omschrijving van een mindset en een bepaalde cultuur in een organisatie, waarin we snel inspelen op veranderingen die plaatsvinden, experimenteren, in bepaalde blokjes naar iets toe werken, zonder dat er langdradige jaarplannen worden geschreven en daar alleen maar aan vastgehouden wordt.
Ja, inderdaad, dat klopt. Dat klopt. En dan heb je alsnog wat houvast nodig, want wat gaan we dan doen? Hoe ziet het er dan uit? En daarvoor heb je die kaders. En hebben slimme mensen lang nagedacht op verschillende manieren hoe je dan dat soort waarden, zeg maar, kan vertalen in wat je op kantoor met elkaar doet om met een groep mensen tot een resultaat te komen.
Ja.
Dus ja.
Hey, en jij bent dan Agile Coach en ook Scrum Master. En dat is dan een van de rollen binnen zo'n werkmethodiek waarbij jij organisaties helpt.
Ja, dus daar is binnen het domein nog wat discussie over. Ik zeg gewoon dat ik allebei ben. Sommige mensen zien Agile Coach als een senior Scrum Master. Dat is niet per se zo. Scrum Master is een rol, een van de drie rollen in Scrum. Misschien kan ik die ook even toelichten. Dus je hebt de product owner die bepaalt prioriteiten en die manage de stakeholders.
De projectmanager dus eigenlijk?
Dat heb ik net wel gezegd als voorbeeld, maar dat mag je eigenlijk nu niet meer zeggen, Wessel.
Oké,
en samen met de Scrum Master, die dus eigenlijk degene is die alle impediments wegwerkt, alle zorgt dat het team zijn werk kan doen, zodat er geen afhankelijkheden zijn, geen obstakels op de weg om productief te kunnen zijn. En ook het Scrum-proces faciliteert. En dan heb je het development team en daar kunnen ontwikkelaars, maar ook designers, analisten, testers, noem maar op in zitten. Maar Scrum noemt dat allemaal een developer of sommigen noemen het engineers. Dan zeg je, het maakt niet uit wie daarin zit, maar iedereen moet alles kunnen. Dus we kunnen het misschien zo nog over hebben dat dat heel interessant is dat je multidisciplinaire mensen hebt die meer dan één ding kunnen. Want vroeger in de waterval, de oude methode van het lang nadenken, was het steeds van ik gooi het van analyse naar design, naar ontwikkeling, naar testing. En die mensen konden elkaars werk niet overnemen. En dat is wel in Scrum een heel belangrijk iets.
Je hebt het nu inderdaad over engineers of developers. En volgens mij komt het van origine vanuit het software development. Maar volgens mij zijn er ook genoeg bedrijven die niet softwareproducten bouwen met een Scrum team. Dat klopt toch?
Ja, klopt. Dus van origine is het wel, er waren al agile methodes vanuit de jaren 80. In 2001 is het geformaliseerd middels het Agile Manifesto. Er zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen en zeggen, het gaat niet zo langer, maar dat waren wel allemaal IT'ers. Die kwamen dus samen om te zeggen, laten we deze waarden opstellen om in ieder geval te kickstarten dat we op een andere manier gaan werken. Dus het bestaat al wel een tijdje. Maar het is inderdaad, gaandeweg is het naar een ander domein, meer het business domein doorgecijpeld. En zie je ook dat andere teams op die manier kunnen samenwerken. En ik zou zeker daarvoor pleiten. Dat is zeker mogelijk.
Ik was benieuwd, je zei net helemaal wat verder terug, zei van nou ja goed, het is belangrijk dat je de waarde van Agile doorleeft. Dat is belangrijker dan dat je, zoals jij het noemde, post-its ophangt aan de wand en dat je zegt dat je Scrum doet. Wat is dan voor jou een symbool van het doorleven van die waarde? Waarbij dan zeg maar daar tegenover staan dat die post-its dan een beetje het symbool zijn van dat het niet waar wordt toegepast.
Ja, het doorleven van de waarde, dat kan je alleen merken als je diep in het team zit. En dat zit ik ook vaak. En als je dus mensen hebt zoals ik die teams kunnen coachen om te laten zien wat die waarden betekenen. En voor mij ging ook een aantal jaar geleden, was het een soort openbaring van eigenlijk gaat het meer om die waarden. En dan kijk je dus naar een team en dan zeg je van, Oké, ik zie dat mensen elkaar niet met respect behandelen. Ze maken grappen waar mensen misschien gekwetst door raken. Ze gaan achter elkaars rug om bepaalde dingen. Dat kan niet. Of teams hebben niet voldoende commitment. Ja, we zijn aan het scrummen, maar we geven eigenlijk geen commitment af voor wanneer we een doel gaan behalen of dat we deze sprint kunnen gaan halen. En dat zijn voorbeelden van als je dat merkt als Agile coach, dan ga je daar natuurlijk met het team mee zitten. En daarvoor heb je ook de retrospective meetings, waarbij je het proces analyseert en kijkt naar hoe is de samenwerking. En dat zijn ideale meetings om dan te kijken naar dat soort waarden en met de mensen daaraan werken.
Hoe reageren mensen daarop? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het er altijd even mee eens is dat er een agile coach ons coacht hoe agile we zijn of niet?
Ja, uiteindelijk begint het met dat mensen het zelf moeten willen. Dus als agile coach ben je vooral bezig te kijken naar hoe kan je het team het zelf laten leren en hoe kan je jezelf overbodig maken. En dat is ook mijn doel altijd. Als mensen het echt zelf niet willen, dan is er wel een probleem. Maar het mooie aan de waarde van agile is dat het eigenlijk als mensen het doorkrijgen, dan bevrijdt het ze uit... Uit de oude manier van werken, waarin ze dus nu veel meer autonomie krijgen, inderdaad met veel meer focus, met veel meer commitment, waar ze af en toe veel meer durf mogen tonen en veel meer respect voor elkaar hebben. Dus ja, wat mij betreft zou elke organisatie er zo uit moeten zien, zou je dat wel moeten willen, dat je zo samenwerkt met collega's.
Ja.
Lijkt me een logische manier van werken.
Kun je ze een voorbeeld geven van hoe je mensen dan stimuleert om dat te gaan doen? Ik kan me voorstellen dat ook wel eens dat je mensen om je heen hebt die dan niet echt die agile methodiek toepassen of niet echt agile zijn, of die agile mindset hebben. Hoe zorg je dan voor dat ze dan toch die omslag maken?
Ja, het is een combinatie van inderdaad het ritme laten zien van bijvoorbeeld een scrum of een kanban. Hè? Dus de kaders goed uitleggen waarom doen we dit? Waarom is het beter dan de vorige manier van werken? En dan is het vooral ook een kwestie van in het moment coachen. Dus heel erg kijken naar wat gebeurt er. Of binnen een team of ook tussen teams. Dat je dan ziet van er is hier iets aan de hand. En dan gelijk die feedback ook geven. En daarmee ook mensen in één keer van bewustwording geven van Ik hou me niet aan die waarden. En dat je dan gelijk kan coachen in van waarom is dat dan belangrijk? Wat was er gebeurd als je op die manier had opgesteld? En je ziet vaak dat dan een soort van het kwartje valt als je het op een persoonlijke manier overbrengt.
Ja, en raad je organisaties dan ook aan om die waarden eerst helemaal tot in de treuren te kennen, de methodiek helemaal goed te begrijpen voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat? Met andere woorden, moet je iedereen eerst op een bepaalde training sturen? Want volgens mij worden we doodgegooid met alle agile trainingen en scrum trainingen, die ongetwijfeld allemaal supergoed zijn. Maar moet je je hele organisatie daardoor heen halen voordat je dit ook daadwerkelijk kunt gaan toepassen?
Nee, ik zou dat niet per se doen. De beste leerschool is eigenlijk als je een combinatie kan doen van training, al dan niet in-house, maar je hoeft niet iedereen naar hele dure cursussen te sturen, en de praktijk. Dus dat is denk ik het allerbeste. Als je dan die training gaat leven in de praktijk en vice versa. Dat werkt heel goed. Maar je hoeft zeker niet... Het gaat zeker niet om regels. Het gaat meer om van omgangsvormen. Hoe wil je werken? Hoe wil je met mensen omgaan? Hoe zorg je dat je mensen de autonomie geeft om zelf keuzes te maken en tot een resultaat te komen? Het gaat meer om... Het oefenen ermee en ook het iteratief beter worden erin, dan dat je nu eerst mensen allerlei examens laat maken en dan dat ze goed genoeg zijn om ermee te beginnen of zo. Het is juist de bereidheid om een compleet andere manier van werken neer te zetten, die het startschot is van de verandering. En dan breng je inderdaad coaches binnen of stuur je een team. Kijk, wat je ook zou kunnen doen is bijvoorbeeld met één team beginnen. Je selecteert een product of je selecteert een deel van een website waar je iets innovatiefs mee wil bijvoorbeeld. En dan ga je daar een team samenstellen en daarvan zeg je dit wordt de pilot binnen de organisatie. En die mensen die wil je dan ondersteunen met training, met coaching. En dan uiteindelijk de mindset. En als dat gaat draaien eenmaal, dan zie je vaak dat dat een spin-off effect heeft. En dat je dan kan zeggen, we schalen nog een teampje bij, nog een teampje bij. Maar je hebt wel geduld nodig, heb ik geleerd. Het zijn lastige verandertrajecten die niet zomaar binnen een kwartaal veranderd zijn. Je moet daar echt wel voor willen gaan.
Wat me ook heel lastig lijkt, is wat jij zegt van je moet... die teams meekrijgen in dat herhalen van die methode en daarvan durven te leren, is dat volgens mij best wel veel organisaties, dat het daar een cultuur heerst dat men geen fouten mag maken. Is dat dan een barrière die je dan eerst moet doorbreken voordat je dit gaat introduceren?
Ja, hele goede vraag. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja, het moet een, hè, wat ik net zei van Scrum heeft dus de waarden openheid en respect. Die zijn hier van toepassing. En je ziet ook hoe ik op elke zeg maar, casus eigenlijk kijk van welke waarden zijn hier nu van toepassing. Ik denk dat dat belangrijk is om te doen. Het is niet zo, ja, je moet die cultuur van durven falen, durven open te zijn, durven feedback te geven en ontvangen. Daar zit het hem in. Dus het is echt mensenwerk. Het gaat niet zozeer op het strategisch niveau. Hè. Dat kunnen bedrijven misschien wel. Maar omgaan met mensen en de juiste mensen op de juiste manier bij elkaar zetten. Dat is de uitdaging. En daar biedt Agile eigenlijk handvat.
Ja, dus je creëert echt een cultuur van vertrouwen. Maar ook van experimenteren. Van durven dingen doen. Durven fouten te maken.
Ja. Zijn er dan ook opdrachten of teams waarbij je zegt van, hier ga ik niet aan beginnen?
Onderhand wel, ja. In het begin heb ik dat moeten leren. En er zijn gewoon, om eerlijk te zijn, zijn er gewoon bepaalde groepen mensen die niet kunnen samenwerken, niet op deze manier willen, om wat voor reden dan ook. Of de organisatie is dusdanig stug dat het niet eens van de grond gaat komen, dan zijn er wel momenten dat ik denk, dit gaat niet lukken. En dat hoeft ook niet altijd, hè? Want we hebben natuurlijk ook, je moet je realiseren dat het Agile is een methodiek om complexe problemen op te lossen. En niet alle problemen zijn even complex. Dus simpele websites bouwen, daar hoef je misschien geen Agile op toe te passen. Het is ook maar, het is niet van met deze hamer gaan we gewoon elke spijker de kop inslaan. Het is gewoon echt selectief kijken naar wat is het probleem en gaat Agile daar een oplossing voor bieden. Dus je moet zeker niet zomaar toepassen.
Ja. Ja, ik probeer ook even te verplaatsen zeg maar, in een organisatie. Ik ben een directeur van een heel groot bedrijf dat al jarenlang bepaalde werkzaamheden uitvoert en eigenlijk supergoed gaat. En dan hoor ik hier opeens over dat allerlei hippe, jonge bedrijven allemaal agile aan het werken zijn en die doen het allemaal hartstikke goed. Mij lijkt het dan toch wel eens interessant te weten van, ja, waar begin ik? Wat ga ik in eerste instantie doen?
Ja. Nou ja, dat wil ik net een beetje proberen te schetsen. Ik denk, als jij inderdaad directeur bent, dan zou ik zeggen, pak een whiteboard erbij. En teken je huidige organisatie, daar hou ik ook van, mis ik echt in de lockdown tijden. Maar dat je dan eigenlijk je huidige organisatie gewoon even helemaal weg gaat halen en van de grond op zeg maar bereid bent om hem helemaal anders in te richten. En dat is ook echt nodig om Agile te kunnen gaan werken, om het echt helemaal goed te doen. En dat moet ik wel echt erbij zeggen. En er zijn bijna geen organisaties die bereid zijn dat te doen. Als je wel bereid bent dat te doen, dan kan je een strategisch voordeel op je concurrent halen. Omdat je gewoon de durf hebt om het anders aan te pakken. Nou, heb je dan altijd te maken met een veranderd traject daarheen? Oké. Maar begin met de bereidheid om het groot te doen. En start dan experimenten klein, die uiteindelijk naar een scaled agile visie kunnen leiden, dat je hele bedrijf zeg maar agile is geworden.
Ja, dus je zegt eigenlijk, je begint dus uiteindelijk dan wel met een grote bereidheid, maar je begint dan in een klein team. Hoe kies je dat team uit en hoe weet je welke methodiek je gaat volgen? Want je gaf net in het begin al even aan, je hebt binnen agile werken, heb je en Scrum, maar ook Lean en Kanban en nog tig van andere methodieken. Hoe kies je dan welk team welke methodiek gaat uitvoeren?
Je moet kiezen voor één methodiek en je daaraan houden. Zeg maar, het is niet zo dat elk team een eigen invulling daaraan zou moeten kunnen geven. Er zijn misschien bedrijven die dat wel doen, maar ik zou het niet doen. De teams moeten begrijpen van elkaar hoe ze werken en moeten begrijpen waar de aanknopingspunten zijn. En dat bereik je door zeg maar, één methodiek toe te passen. Als je kijkt naar hoe groter, als je een hele grote organisatie hebt, dan zou je kunnen kijken naar de modellen van SAFe en Spotify. Die zijn, je ziet hè, dat KLM, Philips, ING, zeg maar, dat soort bedrijven gaan voor die hele grote modellen. Dat kan overkill zijn voor midden- en kleinbedrijf. Wat wel interessant is de methode LESS, Large Scale Scrum. Dat is een methode die in principe voor 8 teams geschikt is en daarna ook een soort variant heeft voor nog grotere organisaties. Maar dat zou wel een interessante zijn om mee te beginnen. En het zijn eigenlijk allemaal manieren om verschillende teams aan één doel samen te laten werken. En dan heb je verschillende meetings en events om te zorgen dat het allemaal aligned wordt, zodat het ene doel bereikt wordt. Dus de keuze daarin is ook een beetje meer van hoe groot is mijn organisatie, hoe complex is mijn organisatie, hoe ziet mijn organisatie er nu uit. En hoe goed past het? En het is ook, je moet denk ik ook een beetje als, zeg maar als directeur dan affiniteit hebben met het model en ook een bepaald geloof in hebben dat voor jouw organisatie gaat werken. Het is ook wel een stukje voorkeur, om eerlijk te zijn. Ik denk niet dat je het helemaal 100% wetenschappelijk kan onderbouwen waarom je een model zou moeten kiezen.
Je noemt net zeg maar één doel en dat je alles daarop aan laat sluiten. En volgens mij was dat ook een vraag die wij van tevoren hadden binnengekregen. Van hoe stuur je dan op bepaalde milestones of planningen zeg maar naar dat grote doel toe? Als je dan elke keer toch maar iteratief bezig bent, hoe hou je dan een soort van langetermijnvisie in de pas?
Ja, er is een soort mythe dat er geen deadlines zijn in Agile. Dat is gewoon helemaal niet waar. Waar je heen wil is dat je, wat ik al aan het begin zei, hè, je zet dus dat doel. Je zegt, we willen via e-commerce voor ons bedrijf willen we deze omzet halen. Daar kun je misschien nog wat subdoelen onder hangen. En alle teams zijn bezig te verzinnen hoe ze bij kunnen dragen aan dat doel. En dat kun je ook transparant maken. Dat is ook een van de waarden van Scrum. Dat je dus empirisch kijkt van, wat is... Hoe kunnen we dit transparant maken? Hoe kunnen we iedereen laten zien om de zoveel tijd waar we bezig zijn en hoe we naar dat doel toewerken? En dan zijn er in de scaling modellen zijn er momenten waarbij je dus alignment vindt. Bijvoorbeeld bij de sprint review in Scrum. Waarbij alle teams zeg maar, bij elkaar kunnen kijken naar wat er gebeurd is en hoe men naar het doel toewerkt. Anderzijds, wat daar dus niet vaststaat, is je moet exact dit af hebben met deze scope om die tijd, helemaal op die datum. En je hebt deze capaciteit aan mensen. Dus die driehoek, de Iron Triangle wordt er wel genoemd. Er moet altijd één hoek van los zitten om het te kunnen bereiken. En daar voorziet Agile in.
Ja, ik ben een beetje... zoekende, want zeg maar op het moment dat je bijvoorbeeld als bedrijf dit doet, je wil uiteindelijk ook je stakeholders, bijvoorbeeld je klanten, wil je natuurlijk ook meenemen in wat je allemaal gaat doen en wat er allemaal aankomt als organisatie zijnde. Maar als je bijvoorbeeld een product aanbiedt, je wil ook een bepaalde belofte kunnen uiten van hey, we gaan over een jaar gaan we dit klaar hebben staan. Let maar op, want we worden hartstikke goed. Maar ik heb een beetje het gevoel dat met Agile dat iemand niet 100% zeker weet of je dat wel of niet gaat redden.
Ja, ik denk dat je daarin, je kan wel stellen van, we gaan, ik noem wat, we zijn een verzekeraar en we gaan autoverzekering aanbieden. Dan kan dat product, kan jij zo groot en zo klein maken als jij wil. Dus je kan de MVP, de Minimum Viable Product versie ervan lanceren op het moment dat je dat aangekondigd hebt. Of je kan versie 10 van dat product aanbieden. Dus je kan best wel zeggen van deze dingen komen eraan. Maar je hebt dan de flexibiliteit om in de scope van het product aanpassingen te doen. Zodat je wel het minimaal vereiste bouwt. Maar ook zeg maar de flexibiliteit behoudt om te gaan met tegenslag of gewoon nieuwe inzichten omdat je dat product gewoon klein wil houden omdat je andere prioriteiten op dat moment hebt.
Ja, je zorgt eigenlijk dat je sowieso inderdaad dat minimum wel behaalt en dat minimum is in principe goed genoeg om in de markt te brengen. In ieder geval te toetsen bij een aantal van je klanten. Ja. En als het een beetje mee zit, dan is de MVP een maximum viable product geworden.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Ja, ik heb eigenlijk nog, zeg maar, want ik probeer ook even te verplaatsen in een aantal partijen. Om te kijken van, ja, hoe gaan zij nou agile te werk? En we hadden het op voorhand hadden we het ook al even over, hey, hoe gaat de overheid nou om met de coronacrisis en het tegengaan van alle coronabesmettingen? Ja, je zou kunnen zeggen, ze werken best wel agile, want ze kijken naar of ze wel of niet nieuwe maatregelen moeten invoeren. Je zou kunnen zeggen, ja, het heeft niet gewerkt uiteindelijk. Want ja, we zitten nu weer in een, niet een hele lockdown, maar in ieder geval een halve lockdown weer. We zitten niet voor niets ook hier op afstand nu deze podcast op te nemen. je zou kunnen zeggen, ja, ze zijn supergoed agile, want ze kijken naar de veranderingen die op hen afkomen, maar ze hebben niet voldoende ver vooruit gekeken, lijkt het.
Ja, kun je zeggen, nou, zonder daar een politiek iets over te willen zeggen. Ja, ik denk, als ik vanuit een agile beeld ernaar kijk, dan ben ik wel blij dat we niet sinds maart, zeg maar, in een lockdown zitten, omdat we soort van, ja, dan maar zeggen van, we gaan gewoon alles dichtgooien, snap je? Dus dat had ook het plan kunnen zijn vanaf het begin, dat we gewoon zeggen, de rest van het jaar, totdat er een vaccin is, gaan we dicht. Dat is misschien wel een plan wat je zou maken als je niet voortschrijdend kijkt.
Ja.
Maar wat wel goed is, is dat ze bijvoorbeeld een dashboard hebben. Hè? Dus het corona dashboard, daar kijken ze naar. En dan zien ze van, dit is de status nu. En aan de hand daarvan gaan ze hun maatregelen bepalen. En die communiceren ze dan regelmatig als een soort sprint review, die ik ook net noemde. Waarbij je dan ziet dat ze reageren op de werkelijkheid, gelukkig. En het zoveel mogelijk openlaten. En daardoor hebben we nog een redelijke zomer gehad, volgens mij.
Dan ben ik benieuwd, zeg maar, de overheid heeft als grote doel het stoppen van deze pandemie binnen Nederland uiteraard. En dan zou je volgens Scrum zeggen, van zoveel mogelijk vrijheid geven aan de teams om dan aan dat doel te werken, toch?
In dit geval is, zeg maar, zou het kabinet of OMT, ik bedoel, ik heb geen insider information dat zij echt agile werken, maar je kan een aantal parallellen trekken. En je ziet dus dat het kabinet en het OMT zijn eigenlijk het development team. Je hebt Rutte als product owner, die bepaalt prioriteiten en die handelt stakeholders, zeg maar. Je ziet ook dat hij de stakeholders serieus neemt, namelijk het volk waar hij mee te maken heeft. Als we zeggen, de scholen moeten dicht, dan in één keer gebeurt dat. Hij zegt, er is geen wetenschappelijk bewijs voor, maar die maatschappelijke druk vanuit stakeholders, die neemt hij mee in zijn beslissing en prioritering van de maatregelen. En ook laatst weer met de mondkapjes, hè, dat is dan nu verplicht omdat ze onduidelijk was. Dat soort feedback nemen ze dan mee en daar gaat het mee op. Nou, je hebt dan Hugo de Jong is, zeg maar, de scrum master misschien wel. Die moet eigenlijk zorgen dat alle problemen worden opgelost. Namelijk de testcapaciteit, noem maar op. Maar alle dat de mondkapjes überhaupt kwamen uit China in het begin. Dus dat soort problemen lost hij dan op. En dan heb je het development team die, zeg maar, samen met OMT... dus het OMT dus nadenkt over wat zijn dan de maatregelen en dus die dan de analyse doen en daar eigenlijk op basis van data en voortschrijdend inzicht steeds nieuwe maatregelen afkondigen en weer terugschroeven. Ik vond het wel fijn om te zien dat het redelijk flexibel aan toe gaat. Los van de politieke zeg maar voorkeur en wat we ervan kunnen vinden.
Ja. Wel echt een toffe benadering als je er zo naar kijkt eigenlijk. Misschien kunnen ze nog een agile coach gebruiken, Matthijs.
Ja, ik ben benieuwd. Ik zou wel willen.
Ik zal het doorgeven aan Mark. Hey, we zitten ook een beetje al over de tijd. Niet een beetje, we zitten er al 5 minuten overheen. Dus ik wil ook richting afsluiting. En we vragen onze gast altijd één laatste vraag. En dat is eigenlijk een vraag of je verbeeldingskracht wil gebruiken. En een stap vooruit te zetten, een jaar later. Hopelijk zonder corona. Het is dan oktober 2021. En terug te kijken naar wat je het afgelopen jaar gedaan hebt, waar je trots op bent. Dus wie heb je gesproken? Wat heb je gedaan? Wat heb je bereikt in je leven het afgelopen jaar waar jij echt trots op bent?
Ja, goeie. Ik Ja, ik werk nu bij een agency die Profound heet. En dat zijn eigenlijk, dat is eigenlijk een agency op Curaçao, waar ik vandaan kom. Maar dat kan remotely allemaal tegenwoordig. En daarmee willen we een vestiging in Nederland gaan openen. Dus dat is mijn grote ambitie voor het komende jaar. En vooral met een focus op sociale impact. Dus wij willen eigenlijk de top 100 duurzaamste bedrijven van digitale diensten voorzien. En in die hoedanigheid zal ik mij het komende jaar bewegen om zoveel mogelijk klanten te verwerven en hier kantoor op te richten. En ook natuurlijk allemaal agile van de grond op, zeg maar, van het begin af aan gewoon agile werken en hier een mooi bureau neerzetten. En ik hoop dan dat ik in contact kan komen met een aantal grote denkers op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, sociaal ondernemerschap. En hen kan helpen meer agile te denken en ook meer digitaal te denken. Want dat is echt nodig in deze tijden.
Gaaf. En een mooie oproep ook aan onze luisteraars en kijkers. Dat als zij zo iemand kennen of iemand zijn in dat netwerk, dat ze dan zich bij jou moeten melden.
Heel graag, heel fijn, ja.
Goed zo, top. Dankjewel voor je tijd, Matthijs. Voor het leuke gesprek.
Hoi.
Ja, bedankt.
Hoi.
Dit was een podcast van Digital Shapers. Heb je naar aanleiding van het gesprek toch nog vragen voor onze gast? Stuur ons dan vooral een berichtje en laat het ons weten. Sturen wij ze door. Elke eerste maandag van de maand uploaden we een nieuwe aflevering te beluisteren op Spotify, iTunes of op www.digitalshapers.nl.